Broeders en zusters, het is Vaderdag. En dat betekent dat de vaders onder ons een boodschap ontvangen. Niet alleen de moeders. Een aantal weken geleden hebben de moeders een speciale boodschap van onze broeder Schubert ontvangen. Een boodschap van de Heer. Deze morgen krijgen de vaders hun boodschap van de Heer te horen. En het geeft mij heel veel zegen. En broeders en zusters, het is een teken van de duisternis, van de toenemende duisternis in deze wereld. Dat er een steeds dieper wordende kloof ontstaat tussen de ouders en de kinderen in deze tijd. Dat is een teken dat de duisternis toeneemt. En op voorhand kunnen we rustig een paar oorzaken noemen. De maatschappij, de tegenwoordige maatschappij, legt een steeds zwaardere druk op de ouders. De ouders moeten werken, werken en nog eens een keer werken. En er is nog maar heel weinig tijd over voor de kinderen. En er is een andere oorzaak, en die herkennen we ook allemaal. Dat is de toenemende digitalisering in deze wereld. En die digitalisering gaat zo snel dat de ouders het niet meer kunnen bijbenen, maar de kinderen zich daar volop in kunnen vinden. En je ziet dat de ouderen afhaken en dat de kinderen zich gaan terugtrekken in hun eigen digitale wereldje. En dat de taal die beiden spreken niet meer wordt begrepen. Je ziet die kloof die gaat groeien. Ouders kunnen moeilijk meekomen in deze moderne wereld. Oudere ouders, moet ik zeggen eigenlijk. Oudere ouders. Want er zijn hier ook jonge ouders in ons midden. Aanstaande ouders in ons midden. Voor hun is het allemaal gesneden koek. Maar dit is een negatief teken van de eindtijd. Maar prijs God dat er ook een positief teken is van de eindtijd. Namelijk dat God juist in deze tijd de gezinnen wil herstellen. God de Vader wil de gezinnen herstellen. Is dat niet wondervol? Dus als u vandaag met misschien verdriet in uw hart aanwezig bent over uw kinderen, God de Vader wil uw gezin herstellen. Is hij niet goed? Hij is wondervol, broeders en zusters. Hij is wondervol. In de eindtijd, in deze tijd, vlak voor de wederkomst van Christus, zullen er bijzondere predikingen vanaf de kansel komen. Predikingen in de geest van die oude profeet Elia. En uit de Bijbel kun je verstaan dat in ieder geval voor Israël die oude profeet Elia zal terugkomen. Maar wij leven niet in Israël hier. Wij leven hier in West-Europa. Maar die predikingen in de geest van die oude profeet Elia, die zullen er plaatsvinden. Want God zal de gezinnen herstellen. En ik wil beginnen met u te lezen uit Maleachi. Het boek Maleachi. Dat is dat boek wat voor Matthäus zich bevindt. Maleachi 4, de laatste twee versen. Heeft u het allemaal? Ziet, ik zend u de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. Voordat de toorn van God zal losbarsten over de aarde. Voordat die verdrukkingen zich zullen gaan voordoen, die eindtijdverdrukkingen, zal God de Vader de profeet Elia zenden. En wat zal hij doen? Dat leest u in vers 6. Hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen wederbrengen, terugbrengen. Hij zal het hart van de kinderen tot hun vaderen terugbrengen. En dat staat hier, opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla. En de aarde met de band sla. Hij zal gezinnen herstellen en hij zal beginnen met het herstellen van huwelijken, kapotte huwelijken. Want als het huwelijk niet goed is, hoe zou het goed kunnen zijn in het gezin? Dat is altijd ten nadele van de kinderen. Ten nadele van de kinderen. En die laatste zin, opdat ik niet kom en de aarde met de band sla, die is in het bijzonder bestemd voor ons. Hoe kunnen wij oprecht in de verwachting van de wederkomst van Jezus leven, terwijl er geen harmonie in ons gezin, in ons huwelijk is. Terwijl wij niet bereid zijn om de onderlinge relaties te herstellen. Dat is hypocriet. Bent u daarmee eens? Dat is hypocriet, toch? Je leeft in de verwachting, o Heer, kom spoedig, kom spoedig. Maar er is ruzie in het gezin, er is ruzie in het huwelijk. Dat is hypocriet. En de Heer, die wil dat niet. God wil dat niet. Hij wil onze huwelijken, onze gezinnen, wil hij herstellen. En ik vind het zo frappant dat in de Bijbel, daar staan enkele schriftgedeeltes die alleen maar voor de vaders zijn bestemd. En die wil ik met u lezen. Twee schriftgedeeltes. Deze schriftgedeeltes, ik wil beginnen met Efeze 6 vers 4. Die zijn niet aan de moeders gericht, maar aan de vaders. Omdat God weet dat vaders in hun karakter soms zo hard kunnen zijn. Soms zo onredelijk kunnen zijn. Vaders kunnen zo ongeduldig zijn. Terwijl moeders veel zachter zijn. Veel liefdevoller vaak. En God weet dat. Moeders die zijn veel beschermender. Van nature. En daarom heeft God twee versen gegeven specifiek voor de vaders. Vaders die vaak onverzoenlijk zijn tegen hun rebellerende pubers. He? Pubers die zoeken naar hun eigen identiteit. Die een antwoord willen op de vraag, wie ben ik? Waar ga ik naartoe? En ze gaan hun eigen weg, ze zoeken hun eigen identiteit. En dat botst vaak, hè? Vaak met de vaders. En dan kunnen die vaders soms zo onverzoenlijk zijn. Zo onverzoenlijk, zo hard zijn. Leest u met mij, Efeze 6 vers 4. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn. Maar voed hun op in de lering en de vermaning des Heren. En dan Kolossenzen 3 vers 21. Kolossenzen 3, vers 21. Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Opdat zij niet moedeloos worden. Waar is het vaderhart? Dat zich vol begrip en liefde overbuigt naar het kind, zoals Jezus deed. Jezus boog zich over naar de kinderen. Waar is dat vaderhart? Deze morgen stel ik die vraag. Waar is de vader die zich liefdevol overbuigt naar de kinderen? En deze teksten roepen vaders op om niet onredelijk te zijn. Om niet ongeduldig te zijn. Om met liefde te luisteren naar de argumenten van uw kinderen. Ook al zijn die argumenten in uw eigen ogen onjuist of niet relevant. Dat kan toch? Maar desalniettemin zal de vader geduldig moeten luisteren. En goed na te denken voordat er beslissingen worden genomen aangaande die kinderen. Voordat u iets verbiedt of voordat u iets gebiedt. Eerst nadenken. Broeders en zusters. En vermanen in de Heer betekent dat u ook Gods woord zult moeten kennen. U kunt uw kinderen niet de weg van Christus wijzen als u Gods woord helemaal niet kent. Dan kunt u hen niet opvoeden in de weg des Heren. Dat gaat niet. Gods woord zult u moeten zoeken en leren kennen. U zult moeten leren te luisteren naar de argumenten van uw kinderen. En weet u, broeders en zusters, als u Johannes 11 leest, Daar bidt Jezus tot de Vader. En weet u wat Jezus zegt in dat gebed? Vader, ik weet dat u mij altijd hoort. Ik weet dat u mij altijd hoort. Is dat niet een voorbeeld voor ons vaders? Dat u luistert naar wat uw kinderen te zeggen hebben. Niet luisteren hierin, daaruit. Luisteren met uw hart. Wat hebben mijn kinderen te zeggen? En als u dan iets verbiedt, als het nodig is, legt u dan uit waarom u het verbiedt. Zodat ze het begrijpen. Zodat ze het begrijpen. En broeders, predik hun niet dood. Predik hun niet dood met goed bedoelde lessen. Hè? U wil allen het goede voor uw kinderen. Maar vaak mondt het uit tot één monoloog waarbij de kinderen moeten luisteren en de vader... De vader die predikt hun als het ware dood. Nee, broeders en zusters, want dan worden uw kinderen worden moedeloos. Dan worden ze moedeloos. Wees redelijk en een voorbeeld in uw wandel. Een voorbeeld in uw wandel. En ik weet zeker dat als u uzelf onderzoekt, dat u tot de conclusie komt, ja, maar hier faal ik in. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Ik bedoel het goed, maar zo dikwijls laat ik mij gaan in mijn emoties. Dan is het resultaat van wat ik eigenlijk goed bedoeld wil, is ruzie. Heer, ik kan het niet. Broeders, vaders, we zijn alle mensen. We zijn alle zwak. Maar er is een geweldige hemelse Vader die ons... wil leren hoe wij in het gezin met onze kinderen dienen om te gaan. En wij mogen ook leren van oudere broeders onder ons. Tientallen jaar geleden was er een oudere broeder en die gaf mij een advies. En hij zei, als je iets hebt gedaan ten aanzien van je kinderen of iets hebt gezegd, wat niet in de haak is, of wat je niet kunt verantwoorden, of als je onredelijk bent geweest. Hij zegt, ga naar je kinderen toe, ook al zijn ze nog zo klein, en vraag vergeving. Vraag vergeving. En leef het voorbeeld dat Jezus heeft geleefd. Leef dat voorbeeld. En weet u wat er gebeurt als u dat in de praktijk brengt? Dan gaan de kinderen gaan u zien als een eerlijke man, als een eerlijke vader. Want er is iets waar kinderen en pubers met name uitermate gevoelig voor zijn. En dat is oneerlijkheid. Oneerlijkheid, dat voelen ze haarfijn aan als u niet eerlijk bent geweest of niet oprecht. Dat voelen ze aan en daar zijn ze uitermate gevoelig voor. Maar als u laat zien dat u ook een zwak mens bent met zijn fouten, maar dat u bereid bent om die fouten te erkennen en die fouten zelfs bij uw kinderen over wie u het gezag hebt, om zelfs die fouten bij uw kinderen recht te zetten. Vergeef mij. Papa was onredelijk. Wat ik gezegd heb, dat klopt niet. Vergeef mij. Dan gaan de kinderen u waarderen, broeders en zusters. En ze gaan u accepteren als een mens met zijn fouten en gebreken. Een mens, een vader, die zijn eigen fouten herkent in de fouten van de kinderen. Is dat niet geweldig? Dit verlangt God de Vader van ons vaders. Redelijkheid. Redelijkheid. Eerlijkheid en oprechtheid. En er is nog iets wat God de Vader van ons verlangt. Liefde voor uw kinderen wil niet zeggen dat u alles maar accepteert. En dat u alles maar goed vindt. Want echte liefde van God beschermt. Gelooft u dat? Echte liefde van God beschermt. Als uw kind zou gaan lurken aan een fles chloor, wat doet u dan? Dan neemt u die fles chloor, neemt u weg. Want u weet dat uw kind zal sterven als u dat accepteert. Echte liefde beschermt. Ik wil met u die tekst lezen, Genesis 2, vers 16 en 17. Genesis 2, vers 16 en 17. Genesis 2, vers 16 en 17. En het gaat hier over die boom van goed en kwaad waarvan de Heer heeft gezegd, daarvan moet je niet eten. En de Heere God gebood de mens, zeggende, van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. God de Vader gaf dit gebod niet zomaar willekeurig. Hij gaf ons niet dit gebod om ons te pesten. Dit betekent ook niet dat hij ons de doodstraf geeft als wij van die boom eten. Nee, dit betekent dat als wij van die boom eten, dat het kwade gevolg, de uiterste consequentie daarvan zal zijn dat u sterft. En dat wil hij niet. Dat wil hij niet. Want hierdoor zou de zonde infiltreren in het hart van Adam en Eva. Als zij toch van die boom zouden eten, dan zou de boze, de Satan, de duivel, die zou een kans hebben om in het hart van Adam en Eva de zonde uit te werken. En in Romeinen 6, vers 23 lees je dat het gevolg, de consequentie van de zonde is uiteindelijk de dood. En dat wil God de Vader niet, omdat zijn hart vol liefde is voor zijn kinderen. En daarom zei hij, eet niet van die boom, want uiteindelijk zul je sterven. En hier wordt een geestelijke dood bedoeld, want lichamelijk leefden Adam en Eva verder. Hier wordt een geestelijke dood bedoeld. Op grond van deze liefde, beschermende liefde, zullen ouders hun kinderen bepaalde dingen moeten verbieden. Bepaalde dingen moeten verbieden. Maar dan met de zachtmoedige wijsheid van de Heilige Geest. Niet zomaar zeggen, nee, dat mag niet, dat kan niet. Dan zult u moeten uitleggen waarom dat zo is. En met name als het gaat om belangrijke zaken in het leven. Als het gaat om drugsgebruik, dan zult u moeten uitleggen wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Negatieve, ellendige consequenties. Onbeperkt surfen op internet kan ook tot vervelende consequenties leiden. Met name voor de jonge meisjes onder ons. U weet dat. En hoeveel zijn er onder ons niet verslaafd aan porno op het internet? Dus als u onbeperkt u zich daarin uitleeft, dan kunnen er vreselijke negatieve consequenties ontstaan. En dat zal u moeten uitleggen aan uw kinderen. En u kunt zelf legio voorbeelden verder invullen. Echte liefde Gods beschermt. En we mogen ons dus rustig afvragen of tolerante vaders die alles toestaan aan hun kinderen, waardoor worden zij gedreven? Is dat deze beschermende liefde? Ik denk het niet. Ik denk dat zij geen gezeur aan hun hoofd willen hebben. Het is het makkelijkst om alles toe te staan. Maar dat is niet de liefde Gods die God de Vader wil dat wij zullen uitdragen. Zachte heelmeesters, zegt het spreekwoord, maken stinkende wonden. Ik wil met u naar het tweede wonder wat Jezus verrichtte toen hij nog op aarde wandelde. En dat kunt u lezen in Johannes 4, vers 46 tot 54. Broeders en zusters, het eerste wonder wat Jezus verrichtte, dat was het wonder in Kana, waarbij hij op een bruiloftsfeest het water in wijn veranderde. En Wijn in Bijbelse zin betekent blijdschap. En een huwelijk dient gebaseerd te zijn op blijdschap. Er moet blijdschap zijn in dat huwelijk. En als die blijdschap, die vreugde in het huwelijk er niet meer is, dan zal de langzaam maar zeker zal de liefde zal verdwijnen. Dan zal de liefde zal weg ebben. En het huwelijk is de basis voor het gezin. Als de liefde verdwijnt in het huwelijk, heeft dat ook negatieve gevolgen voor het gezin, voor de kinderen. De kinderen zullen dat voelen, dat die liefde verdwenen is, en het zal zijn negatieve invloed op de kinderen hebben. En daarom begon Jezus zijn allereerste wonder met het veranderen van water in wijn op dat bruiloftsfeest. Zodat die blijdschap daar weer aanwezig was in dat huwelijk. Maar het tweede wonder, en dat wonder werd ook in Kana verricht. Dat tweede wonder was dat hij de zoon van een man genas. Die zoon was op sterven na dood. En je ziet dus dat beide wonderen die werden verricht door Jezus in de stad Kana. En Kana betekent rietstengel. Rietstengel. En christelijke huwelijken en christelijke gezinnen die zijn als een rietstengel. De zwaarste storm kan die rietstengel niet breken. Die storm kan zo groot zijn dat die rietstengel helemaal plat ligt. Maar als de storm voorbij is, richt die rietstengel zich weer op. Die rietstengel die breekt niet. Die breekt niet. Is Gods woord niet wondervol? Hoe alles zo minutieus in elkaar klopt, in elkaar past. Een christelijk gezin, een christelijk huwelijk dat op Jezus bouwt. Dat huwelijk valt niet uit elkaar. Ook al zijn er stormen in het leven, ook al zijn soms de omstandigheden zwaar, er vindt herstel plaats. Is hij niet wondervol? Hij is wondervol. We zullen dat even lezen, hè? Johannes 4, vers 46. Johannes 4, vers 46. Zo kwam Jezus dan wederom in Kana in Galilea, waar hij het water wijn had gemaakt. En er was een zekere koninklijke hoveling, wiens zoon krank was, te Capernaum. Een hoveling, dat is een belangrijke ambtenaar aan een koningshof. Een belangrijke ambtenaar aan een koningshof. En die man die woonde in Capernaum. En Capernaum betekent dorp of huis van vertroosting. En dat was een koninklijke hoveling. En vanmorgen moest ik zo denken, ja, wij zijn koningskinderen. Amen. Wij zijn koningskinderen. En waar vertoeven wij, waar wonen wij in geestelijke zin? In het huis van vertroosting. Dat dorp van vertroosting. Daar wonen wij. Dus dit wonder wijst in het bijzonder op christelijke ouders. Christelijke vaders. Daar duidt dit wonder op. Christelijke vaders. Een koningskind. Een koningskind. Maar helaas met een zoon die op sterven na dood is. En wat deed deze vader? Hij ging op zoek naar Jezus. Hij ging op zoek naar Jezus. Deze gehoord hebbende dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem en bad hem dat hij afkwam en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zeide tot hem, tenzij dat gij tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. Denk even terug aan onze omstandigheden. Broeders en zusters, hebben wij geloof dat de Heer alles zal welmaken in ons midden? Of willen wij eerst een teken of een wonder zien? De koninklijke hoveling zei tot hem, Heer, kom af, eer dat mijn kind sterft. Jezus zeide tot hem, ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zei en ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschapte, zeggende: uw kind leeft. Zo vroeg hij dan van hen het uur in de welke het beter met hem geworden was. En ze zeiden tot hem: gisteren om 7 uur verliet hem de koorts. En de vader dan bekende dat het in dezelfde uren was in de welke Jezus tot hem gezegd had: uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en hij en zijn gehele huis. Hij geloofde zelf en zijn gehele huis. De tweede teken heeft Jezus wederom gedaan als hij uit Judea in Galilea gekomen was. De vader ging naar Jezus toe. Hij had gehoord over Jezus en hij ging naar Jezus toe. En vaders, als u tot de conclusie komt dat het slecht gaat met uw kinderen, dat misschien uw kinderen op geestelijk gebied op sterven na dood zijn, misschien zijn ze lichamelijk ziek, dit is de weg. Gaat u op zoek naar Jezus. Gaat u op zoek naar Jezus en zoekt u net zolang tot u hem vindt. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Dat zijn de woorden van Jezus. Zoekt en gij zult vinden. De vader was zo bezorgd. Hij ging op zoek naar Jezus en hij vond Jezus. Ja, en in de puberteit, als onze kinderen puberen, moeten wij geestelijk alert zijn, vaders. Geestelijk alert zijn. Ze zoeken naar hun eigen identiteit, hun bevestiging. En ze zijn zo vatbaar voor al die meningen die in de wereld de ronde doen. Ze zijn er heel erg vatbaar voor. Maar er is hulp. Er is hulp te vinden bij Jezus. En wat zo belangrijk is in dit verhaal is dat de vader geloofde. Het is zo gemakkelijk om te preken tegen uw kinderen die in moeilijkheden zijn en te zeggen: vertrouw op Jezus. Geloof in Jezus, hij zal alles in orde maken. Dat is waar, Jezus zal alles in orde maken. Maar beseft u wel dat kinderen op een gegeven ogenblik dat geloof niet meer hebben. Ze zijn op sterven na dood. Ze zijn op sterven na dood. Hoe kunt u van uw kind verlangen wat op sterven na dood is? Je moet geloven en op Jezus vertrouwen. Dan komt het erop aan dat u geloofd heeft. Dan moeten de vaders geloven. In plaats van die kinderen geloven op Jezus. Deze vader ging naar Jezus en deze vader geloofde. Hij deed het niet af met een dooddoener naar zijn zoon toe. Vertrouw op Jezus. Nee, hij zocht zelf Jezus en hij geloofde Jezus. Hij geloofde het machtswoord van Jezus. En dat zeiden ook Paulus en Silas, hè, toen ze in de gevangenis zaten en ze prezen God, ze aanbaden God en de deuren werden geopend. En die gevangenbewaarder, bevend viel hij voor hen neer en zei: wat moet ik doen om gered te worden? En Paulus en Silas zeiden: geloof in de Heere Jezus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Gij en uw huis, ook al ziet u nog geen enkel zichtbaar resultaat. Geloof in de Heere Jezus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Dat is de belofte. Dat is de belofte. Daarom vaders onder ons, blijf altijd uw kinderen lief hebben, ook al hebben ze het nog zo moeilijk. Ook al zijn ze nog zo ver afgedwaald, al hebben ze u wellicht op uw ziel getrapt, al hebben ze u nog zoveel pijn gedaan. Blijf van uw kinderen houden. Misschien hebben ze u de rug toegekeerd, ze hebben het huis verlaten. Maar ze zijn uw kinderen. En het voorbeeld van God de Vader is dat hij ondanks alles heel veel van ons houdt. Terwijl wij hem schandalig hebben behandeld. Hoe hebben wij God niet behandeld? Hoe hebben wij hem niet veracht voordat wij gered werden, voordat wij ons bekeerden? Hoe hebben wij hem niet veracht? Allemaal hebben we dat gedaan. En toch Toch hield hij van ons. Toch houdt hij van ons. Nog steeds. En als uw kinderen u de rug toekeren, dan zijn er hele sterke banden die trekken aan uw kinderen. En dat zijn de banden van uw liefde. Die trekken aan uw kinderen. En er is zo'n geweldig voorbeeld in de Bijbel hierover te vinden. Vaders, wees als die trouwe vader. U kent het verhaal van de verloren zoon. Die verloren zoon verliet zijn huis. En hij verliet zijn vader en hij ging weg de wereld in. Maar die vader, die bleef zijn kind lief hebben. En u weet, u kent, de meeste van ons die kennen het verhaal. Die jongste zoon had zijn vader schandalig behandeld. Moet u zich voorstellen, terwijl zijn vader leefde, zei hij tegen zijn vader: Vader, ik wil het erfdeel ontvangen. En betaalt u mij dat erfdeel uit? En de vader deed dat. En toen hij dat geld ontvangen had, ging hij weg. Hij trok de wereld in en hij verbraste het geld. Hij verspilde zijn geld zelfs aan hoeren, staat er geschreven. Is dat niet schandalig? Met andere woorden, vader, dat sprak hij niet uit, maar dat dacht hij misschien. Vader, het is het beste dat u zo gauw mogelijk doodgaat, want dan is uw geld is van mij. Dan kan ik met dat geld kan ik doen wat ik wil. Dat is toch schandalig? Kinderen kunnen hun ouders soms schandalig behandelen. Andersom natuurlijk ook. Maar het was een houding gedreven door egoïsme. Puur liefdeloze, kille egoïsme. Maar er kwam een moment in het leven van die jongste zoon dat hij zijn geld had verbrast. En hij kwam bij de varkens terecht. En hij had honger. En hij verlangde te eten, zelfs het varkensvoer. Maar er was niemand die hem dat varkensvoer gaf. En toen hij op een gegeven ogenblik ten einde raad was, toen zei hij: ik ga terug naar mijn vader, want daar heb ik genoeg te eten. Daar heb ik genoeg te eten. En opnieuw zie je dat het egoïsme eigenlijk de boventoon voert. Ik wil met u dat lezen. Lucas 15, vers 20 en 21. Lucas 15, vers 20 en 21. Die zoon had bij zichzelf bedacht: ik ga terug en ik vraag vergeving. Ik ben niet meer waard uw zoon geheten te worden. Dat waren zijn plannen. En dus ging hij terug. Opstaande, vers 20 en 21, ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Waar is de liefde van die zoon? Je leest er niet over in de Bijbel. Je leest niet dat de zoon tegen de vader zegt: Vader, ik hou van u. Hij vraagt vergeving. Maar die vergeving vraagt hij om, zodat zijn honger wordt gestild. Zodat zijn honger wordt gestild. Maar nu de houding van de vader. De vader omhelsde hem. Toen hij nog ver weg was, zag hij zijn kind, zijn zoon terugkomen. En hij omhelsde zijn zoon. En in de Griekse grondtekst staat hier geschreven dat hij zijn kind overlaadde met kussen. Hij overlaadde zijn kind met kussen. Telkens weer opnieuw, herhaaldelijk, teder kussen. Dat deed de vader. De vader beschuldigde hem niet. Helemaal niet. Hij overlaadde zijn zoon met kussen. Hij verweet zijn zoon helemaal niets. Hij verweet niet zijn liefdeloosheid. Hij beschuldigde zijn zoon niet. Hij gaf geen corrigerende preek. Niets van dat alles. Is dat geen geweldig voorbeeld van goddelijke liefde, broeders en zusters? Dit is het type beeld van verzoening. Dit is het type beeld van verzoening, broeders en zusters. De mensen kunnen er allerlei definities ophangen over verzoening. Maar dit is verzoening. En hierin zien we het goddelijke voorbeeld terug. God de Vader, die wij zo schandalig hebben behandeld en vaak nog behandelen. God de Vader die geen enkele schuld, geen enkele blaam trof. God de Vader overlaadde ons met kussen. Hij verzoende zich met ons. En waarom verzoende hij zich met ons? Waartoe? Om ons op te richten. Om ons te herstellen in het gezin, in het goddelijk gezin. Dat deed deze Vader. Dat deed deze Vader. Hij overlaadde zijn zoon met kussen om zijn zoon weer op te richten, om zijn zoon te herstellen, om zijn zoon weer welkom te heten in dat gezin. Dit is verzoening, broeders en zusters. Verzoening heeft niks te maken met schuld. Verzoening heeft niks te maken, ik ben vrij. Verzoening heeft te maken met je diep voorover buigen naar de ander die pijn heeft in het hart, die in de ellende zit, in de misère zit, en je overlaat die persoon met kussen om hem op te richten. Waarmee je toont, je bent welkom. Je bent welkom. Ik hou van je. Dat deed deze Vader. En dit is het voorbeeld wat God de Vader zo graag ziet in ons, in deze gemeente. Dat we ons naar elkaar overbuigen. Ook al treft ons geen enkele schuld, geen blaam. Dat we de ander van harte lief zullen hebben. En dat koude hart van die zoon die eerst egoïstisch, uit egoïstische motieven terugkeerde naar zijn vader. De vader zegt, geef hem een nieuw kleed. Vers 22, we zullen dat ook even lezen. Vers 22. De vader zei tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed, doe het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand, geef hem schoenen aan zijn voeten. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laat ons eten en vrolijk zijn. Ik denk dat toen die vader hem overlaadde met kussen en hem al die vodden van zijn lijf wegnam en hem nieuwe kleren gaf, sieraden gaf, nieuwe schoenen en een heerlijke maaltijd bereidde. Ik denk dat er iets begon in het hart van die zoon. Ik denk dat er diepe schaamte in zijn hart is gekomen en dat opnieuw de liefde voor zijn vader is beginnen te groeien. Gelooft u niet? Ik ben ervan overtuigd dat de liefde in het hart is gaan groeien. En dat hij tot besef kwam, wat ben ik toch egoïstisch en koud en harteloos geweest. En zo waren wij allemaal. Zo waren wij allemaal toen wij nog niet gered waren. Dit is onze hemelse Vader. Dit is de liefde van onze hemelse Vader. Dit is de liefde die hij zo graag in ons ziet. Dit is de liefde die hij zo graag in de Vader ziet. Uw kinderen liefhebben met deze liefde. Hij had ons zo vurig lief dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. In de dood heeft gegeven. En die enige geboren zoon stierf voor onze zonden. Voor ons koude, koude hart. En wanneer komen wij tot bekering? Het begint vaak met dat wij egoïstisch zijn. Hè? Het leven is zo zwaar, zo moeilijk geworden. We zien het niet meer zitten. En we keren ons tot God. En pas als wij beseffen hoeveel hij van ons houdt. En wat hij voor ons heeft gedaan. Dan pas begint de liefde ook in ons hart te groeien, te groeien, te groeien. En vaders, en ik zelf ook, en misschien u ook, je komt dikwijls tot de conclusie, ik heb die liefde niet. Ik schiet tekort in die liefde. En ook hierin heeft God de Vader voorzien door zijn Zoon Jezus. Ik wil die tekst wil ik met u lezen. En ik vraag u om vast op te staan, broeders en zusters. We zullen deze tekst staande als eerbetoon aan God zullen wij lezen. Romeinen 5, vers 5. Romeinen 5, vers 5. Ziet u het niet zitten? Heeft u uw hoop verloren over uw kinderen? Heeft u uw hoop verloren over uw onderlinge relaties? Misschien de relatie in uw huwelijk? U heeft geen hoop meer. In vers 5, Romeinen 5, lezen wij: de hoop beschaamt niet. Verlies uw hoop niet. Verlies uw geloof niet. Want de liefde Gods is in uw harten uitgestort door de Heilige Geest die u is gegeven. De Heilige Geest wil ons leiden. En hiernaar mag u zich uitstrekken. Dat de Heilige Geest in uw hart komt en uw hart vervult met liefde. Uw hart vervult met liefde. Is God niet wondervol? Hij is groot, hè, broeders en zusters. En welke puinhoop u wellicht in uw leven ervan heeft gemaakt, dat is voor God geen issue. Dat maakt voor hem helemaal niks uit. Omdat de dag waarop u tot hem terugkeert, de eerste dag van uw leven is. Dat is zo mooi, dat in de Bijbel het moment waarop je het Lam van God accepteert als voor uw geslacht, dat de eerste van alle maanden is, de eerste dag in uw geestelijk leven. Als u vandaag de puinhoop van uw leven achter wil laten, als u vandaag terugkeert tot God en zegt: Vader, ik heb gezondigd tegen u. Mijn huwelijk is een misère. Mijn gezin, mijn relatie met mijn familie, met mijn kinderen, mijn relatie met mijn broeders en mijn zusters. Ik heb er een puinhoop van gemaakt, maar ik keer tot u terug. En ik vraag u, Heer, dat het bloed van Jezus al mijn zonden zal reinigen. Hij zal het doen, hij zal u vergeven. En dat is de eerste dag van uw nieuwe leven. Is God niet goed? God is goed. We zullen onze hoofden buigen, hè? Laten we een moment stil zijn.